Wie wil er iets vertellen over hoe het was in dat groepje? En dat kan zijn, hoe was het om op die manier te oefenen? En het kan ook zijn dat je even wil delen wat je ook in het groepje gedeeld hebt. Een zelfafwijzing bijvoorbeeld. Dat is ook altijd heel erg boeiend. Dus wie wil er iets vertellen?
Lies.
Lies, ga je gang.
Ja. Ik vond een hele fijne oefening. In die zin dat er gewoon ruimte was. Ik zit zelf behoorlijk bekneld. En het feit dat er gewoon heel veel ruimte is en niet gereageerd wordt, maakt dat de dingen die moeten gebeuren, spontaan gebeuren. Dat naar mijn aanvoel, ik meteen bij mijn gevoel en de beknelling en de zelfafwijzing kom. Het doet mij een beetje denken aan, ik ben bij Byron Katie in de US geweest. Doe mij een beetje denken aan de vier vragen waar je als vragensteller ook niet geoorloofd bent om te reageren en enkel aanwezig te zijn. En naar mijn aanvoel gebeuren dan altijd heel erg mooie dingen. Ik voel me heel erg ook gedragen door de vier mensen die bij mij in het groepje zaten. En ik voelde ook daarna een gigantische gevoel van dankbaarheid. Ook al hebben die mensen geen enkel woord gezegd. Zijn die niet in een reddersrol gegaan, niet in een adviesrol, niet in een arme jij. Die waren gewoon aanwezig. En die draagkracht daarvan is voor mij fenomenaal. Dus dankbaarheid daarvoor.
Ja. Oké, dat is mooi. Dank je wel. Want het is misschien ook, denk ik, een van de dingen die je in deze oefening kunt ervaren. Het ego denkt altijd, ik moet troosten, ik moet mijn belangstelling laten merken door dingen er doorheen te zeggen. Maar als je echt kan luisteren, en de opdracht was natuurlijk ook om gewaar te zijn van wat je ervaart, wat het luisteren nog meer, zeg maar, intensiteit geeft, en je dus niet bezighouden met dat je iets moet zeggen waar die ander wat aan heeft, maar dat je alleen maar aanwezig bent.
Ja.
Bij jezelf en dus ook bij die ander. Dat is de kracht van deze manier van luisteren. Dus, dankjewel, Lies. Wie wilde nog iets vertellen? Ik zie nog een hand.
Lexa,
ga je gang.
Hallo, goedenavond. Ja, ik vond het een hele fijne oefening. Het breekt een beetje het ijs omdat het in een kleinere groepje is. Dat voelt voor mij wat veiliger ook.
Ja.
En ik vond het heel fijn om eigenlijk aan de ene kant te luisteren en te kijken wat er gebeurt er bij mij. Wat gaat er door me heen? En ook echt te zien van, oh, nou had ik dit willen zeggen. En vooral op de momenten dat het om de emotie ging. Dus het gebeuren werd verteld en toen kwam de emotie. En dan wil je of helpen of een arm om iemand heen slaan. Of, nou, die neiging, die kwamen en ik zag ze. Ja.
Ja, mooi hè?
Ja.
Nou,
mooie oefening. Okay.
Dankjewel, Lexa. Wil nog iemand iets vertellen over de groepsoefening? Of we kunnen ook nog even gewoon eventueel andere dingen op het gebied van relatie of op het gebied van meditatie. We hebben nog een kwartiertje, dus als je nog wat wil delen of wat wil vertellen, ga je gang. Ik zie iemand met een getalsnaam een vinger opsteken. Maar 6TFYNM. Zet je microfoon maar open en zeg maar wat je wil je zeggen.
Oké, okay, ja, ik heet dus Sonja. ik moet dat nog even veranderen.
Ja.
Ik wilde even de poes uit de weg. Ik wilde een vraagje stellen over les 2,
ja.
Over het negatieve geloof.
Ja.
Ik heb sinds 3 maanden een kleindochter en ik begrijp uit de theorie van het ontstaan van het negatieve geloof dat het al zich allemaal in de babytijd gaat ontwikkelen en alles wat daaruit volgt. En ik vraag me af, zijn er dingen die we nu kunnen doen als ze nog zo klein zijn om te helpen ja, dat, mini, dat negatieve geloof zo ja, min mogelijk negatief te maken. Ja. Zoiets.
Ja. Ja, je kan zeker een hoop doen, maar niet zozeer om dat negatieve geloof minder negatief te maken, want dat is in feite al ontstaan bij de geboorte, bij die doodsangst die kinderen ervaren als ze geboren worden. En het is ook een direct effect van die, zeg maar, volledige behoeftigheid van baby's die echt zelf helemaal niks kunnen en ook gewoon echt doodgaan als je er geen eten in stopt. Nee. En ook als je ze niet knuffelt, gaan ze dood. Dus dat gevoel wat baby's in dat eerste jaar van hun leven eigenlijk aanleren, maar heel onbewust aanleren, namelijk dat ze van zichzelf niks kunnen en angstig zijn en een behoefte hebben aan iets van buitenaf om zich goed te voelen. Dat is in feite de essentie van dat ego. Wat we het eerste jaar van ons leven meemaken, is eigenlijk een dagelijkse training in je goed voelen komt van een ander, hè? Als er geknuffeld of eten gegeven wordt of zo. En als een ander te lang afwezig is, dan ontstaat er angst en narigheid, behoeftigheid. Ja, dat is wat we elke dag weer meemaken. En kinderen, daarna leren kinderen dan hoe ze door te voldoen aan regels van ouders dat negatieve gevoel toegedekt kunnen houden. Hè? Dus door erbij te horen, door afwijzing te voorkomen, dat soort dingen. Het is allemaal een heel normaal systeem. En ik denk dat het enige waar je als ouders verschil in kunt maken, is de veiligheid van de hechting die je zeg maar, toestaat dat kinderen zich aan jou hechten. Dat er een veilige hechting is. Dus in dat eerste jaar bijvoorbeeld, hoe veiliger die baby zich voelt, hoe minder vaak en hoe minder lang het zeg maar, in angstaanvallen heeft moeten liggen. En je kunt het ook omkeren en zeggen, die kinderen die in hun vroege jeugd verwaarloosd zijn, dus te lang alleen gelaten bijvoorbeeld, te lang in bed blijven, dat sommige mensen denken dat je die kinderen moet trainen in het afleren van dat huilen, door ze maar gewoon net zo lang te laten liggen tot ze uiteindelijk van vermoeidheid in slaap vallen. Dat is niet hoe het werkt. Dus die training moet je pas doen na 1,5 jaar. Dat eerste jaar moet je gewoon kind, zodra het zeg maar wakker is, moet je, en het begint te huilen, moet je knuffelen en een veilige hechting aanbieden. Dat is ook het enige wat je kan doen, want verder is er nog niks. En dan daarna, als ouders gaan opvoeden, en dat moeten ze ook doen, ze kunnen niet het opvoeden achterwege laten, maar ze kunnen wel in die opvoeding, als het ware, al een soort vriendelijkheid inbrengen. Van oké, in plaats van dat je geïrriteerd raakt, omdat het kind naast het potje plast en niet erin, weet je wel, kun je proberen zo lang mogelijk in ieder geval te zeggen, nee lieverd, je moet in het potje plassen en niet daarnaast. Dus je correcties proberen aan te brengen. Je moet ze aanbrengen. Je kan niet het kind gewoon, zeg maar, zijn eigen gang laten gaan. Want dan ontwikkelt zich tot een soort wild beest, weet je wel. Dus je moet communiceren. Je moet het kind, als het ware, leren deel uit te gaan maken van een sociale gemeenschap. Dat hoort er echt bij. En daarvoor moet het dus ook dingen leren en vooral ook dingen afleren. En alleen de manier waarop je dat dan probeert bij te brengen aan het kind, die kan dan zeg maar zo veilig mogelijk zijn. Dus met zo min mogelijk afwijzing en zoveel mogelijk vriendelijkheid. Dat is wat je kan doen. Maar tegelijkertijd hebben ouders natuurlijk ook hun eigen ego bij zich. Mm-hmm. En ouders zijn vreselijk bang dat het slecht gaat met hun kinderen en zijn vreselijk gekramd als het kind het moeilijk heeft. En dus tegelijkertijd moet je op een soort metaniveau moet je ook erkennen dat je als ouders het niet kunt vermijden dat je bijdraagt aan hun toekomstige neuroses. Ja, aan hun angsten en hun behoeftigheden en hun relatieproblemen en zo. Dat leren we allemaal ook tijdens onze jeugd. En dat kan ook niet voorkomen worden. Dus ouders moeten daar in feite ook een soort bijdrage aan leveren. Ik noem het opvoeden dan ook wel eens het samsarische corvée. Samsara is wat boeddhisten dus de oceaan van lijden noemen. En ouders moeten gewoon een soort van taak vervullen in het kind aanleren bepaalde dingen waardoor het als volwassene het moeilijk gaat krijgen. En die moeilijkheden kunnen dan weer bijdragen aan de spirituele groei van dat kind. Ja, dus uiteindelijk kan je maar beter gewoon in harmonie zijn met wat er is. En dat is dus waar de hele meditatiebeoefening over gaat.
Ja. Nou, kan in ieder geval niet veel verpesten in het eerste jaar. Alleen maar veel liefde geven, denk ik.
Dat is het, ja. Dat is het. Ja. Ja, niet te vroeg beginnen met opvoeden.
Nee, nou, ik ben de oma, dus ik hoef niet op te voeden, hoop ik.
Ja, dat is mooi, hè. Ja, dus dan ga je inderdaad onvoorwaardelijk lief hebben. Want ze gaan, na een uurtje gaan ze weer naar huis om. Dat is wel weer heel prettig ook, hè.
Ja, lijkt me zalig, ja. Dankjewel. Ja,
oké. Wie volgt?
Ignatius en Femke.
Ja.
Femke in dit geval.
Oké.
Ja.
Ja, ik heb een vraag over een oefening van de cursus.
Ja.
En dat is de oefening waarbij je tegenover elkaar moet gaan zitten. Je moet elkaar in de ogen kijken. En dan moet je om de beurt een aantal seconden wegkijken.
Ja.
En dan komt er een oefening dat je met de handen elkaar moet volgen. En daarna moet je weer die oefening noemen, dat wegkijken.
Ja.
Nou, die oefening hebben wij gedaan.
Ja.
Maar nou vroeg ik mij dus eigenlijk af wat het doel was van die oefening. Omdat na die tweede keer met dat wegkijken, ik heb dat niet anders ervaren dan de eerste keer. Dus ik dacht, ja, daar zal vast wel iets achter zitten. En dat maakte me heel nieuwsgierig. Dus vandaar mijn vraag.
Dus het enige waar de vraag om gaat is van, was het de bedoeling dat ik na dat bewegen met die handen iets anders zou ervaren bij het wegkijken als daarvoor?
Ja.
Ja. Dus ja, dit soort oefeningen heeft echt geen andere bedoeling dan te ervaren wat je ervaart. En dus is niet zozeer een kwestie van je had dat moeten ervaren of iets dergelijks.
Oké.
Okay. Ja, want zie je dat het ego denkt van, heb ik dan iets verkeerds gedaan of zo? Nee, je kan het natuurlijk vaker doen en kijken of het iedere keer hetzelfde is ook. En ik kan je wel vertellen dat wat ik heb deze oefening natuurlijk vaak gedaan toen we nog live, zeg maar, groepen deden. En wat sommige mensen dan vertellen is dat ze de tweede keer zich bijvoorbeeld minder ongemakkelijk voelden bij het wegkijken. Maar ook dat verschilt per groep, want sommige mensen vinden het oogcontact ongemakkelijk en het wegkijken even een momentje van, even vrij, ja. En andere mensen hebben het oogcontact is dan ontspanning. En bij het wegkijken krijgen ze een bezwaard gevoel van, oh, dan gaat hij zich toch niet afgewezen voelen of zo. Ja? Dus ook dat verschilt erg per mensen. Of het in contact zijn meer spanning oplevert dan het uitcontact zijn. Of dat het uitcontact stappen meer spanning oplevert dan het in contact zijn. En dat hangt natuurlijk helemaal af van de twee, zeg maar, patronen die beide partners hier hebben. Dus, dus dat is gewoon goed. Dat is leuk om, zeg maar, leuk en misschien boeiend om te onderzoeken. Van, en ook om te delen met elkaar van wanneer voelde je het ongemakkelijkst? Wanneer voelde je juist het prettigste? Was dat bij het wegkijken of juist bij het weer herstellen van het contact? En hoe was het als de ander wegkeek? Voelde je je dan toch een klein beetje in de steek gelaten? Of was dat misschien juist even prettig van, oh, hoef ik even niet voor hem te zorgen? Snap je wat ik bedoel? Heel subtiel kun je daar al, zeg maar, kun je patroontjes daarin herkennen. En dan blijkt dus dat als je een tijdje deze oefening gedaan hebt en je hebt dat werkelijk gedaan door, zeg maar, een soort van gewaarzijn, hè, want je kan hem op twee manieren doen. Je kan heel erg op die handen letten en heel erg vanuit je hoofd proberen om de hand van die ander te volgen, maar je kan ook juist helemaal ontspannen en niet naar die handen kijken, die zie je toch wel in je zijblik, maar oogcontact houden. En dan kan er soms een heel sterk gevoel van verbinding ontstaan. Heel eventjes maar soms. Ja. En mensen die dat gevoel van verbinding hebben ervaren, die ervaren dan vaak ook in de tweede helft van de oefening, als ze dan weer contact verbreken en contact herstellen, dat er veel minder ongemakkelijkheid bij was. Dat er veel meer vertrouwen was. Vertrouwen dat het oké was om weg te kijken. Vertrouwen dat het oké was om weer contact te maken. Dus dat zou een ervaring kunnen zijn. Maar het gaat hier juist om van dat je de oefening doet niet zozeer van hoe doe je hem goed, hoe doe je hem fout. Maar wat komt er aan het licht in jouw contact met jouw partner waar je het mee doet? Ja, dat is interessant om daarover te praten. Ik heb de keer meegemaakt in deze oefening, in een live cursus, dat meteen na deze oefening zag ik twee mensen, dat was een stelletje, die zaten naast elkaar, hadden ook samen de oefening gedaan. En ik zag dat het helemaal misgelopen was, die oefening. En zij zat met een enorm kwaaie kop. En hij zat helemaal een soort van, er gaat hier iets helemaal mis. En hij deelde dat dus. Hij vertelde dus dat ze in een soort crisis terechtgekomen waren door deze oefening. En zij vertelde dus, want dat vroeg ik aan haar, van wat is er dan gebeurd bij je? En toen zei ze, hij keek veel langer weg dan eigenlijk de opdracht was. En zij voelde zich daar volledig door genegeerd, in de steek gelaten, afgewezen. En zo, dus zo subtiel kan het zijn. Terwijl hij zich van totaal geen kwaad bewust was. En dat wegkijken, ik zei een tel of vijf. Weet je wel, maar zij ervoer dat als veel langer dan nodig. Dus hij had duidelijk een bedoeling met dat wegkijken. En dat was voor haar een gevoel van afwijzing. Zulke dingen kunnen aan het licht komen in dit soort oefeningen. Dus heel interessant als je wil onderzoeken wat voor relatie je eigenlijk hebt met iemand. Oké?
Ja, dankjewel.
Joe. Dus je kan hem sowieso vaker doen en kijken of er dingen veranderen. Ja. Maar het gaat vooral ook om het delen met elkaar wat je wel of wat je niet hebt ervaren.
Ja.
Ja, oké. Wie volgt?
Rianne.
Rianne, ga je gang.
Ik vind, of ik ervaar het mediteren met wanneer ik een beetje verdrietig ben. Dan merk ik dat ik daar heel veel vriendelijkheid voor kan creëren of krijgen of ja. Voelen. Maar als ik geïrriteerd ben, dan krijg ik dat niet voor elkaar.
Ja.
Opachtiger.
Ja, nee, dat is heel normaal. Het is al mooi dat je bij verdriet geen irritatie voelt. Want sommige mensen worden echt boos op zichzelf als ze verdrietig zijn. Omdat ze dat beschouwen als het falen. Ja, want je moet immers gelukkig zijn. Ja, en zodra je verdrietig bent, dan faal je in het gelukkig zijn. En dat is stom of slap of wat dan ook, dan ben je mislukt. Dus het is al een mooie verworvenheid dat als je verdrietig bent, dat je daar vriendelijk voor kunt zijn. Want verdrietigheid is natuurlijk eigenlijk een van de meest miskende emoties. Het wordt vaak gedacht dat het een negatieve emotie is, maar het is eigenlijk een hele liefdevolle, een hele zachte emotie. Ja, je bent een tijdje bij je heel erg, weet je wel, verkrampt en verhard geweest. En ergens komt dan het moment dat je het niet meer tegen kan houden. En dan gaat je verdriet stromen, dan ga je huilen, je tranen stromen. En dat is een moment dat je eigenlijk je hardheid opgeeft. En dat je als het ware ineens zacht voelt worden. Dus terwijl bij irritatie, vriendelijk kijken naar irritatie, betekent gewoon vaak dat het kijken naar irritatie betekent dat je geïrriteerd raakt van je irritatie. Ja, dus de kijker neemt vaak over waar het naar kijkt. Ja, bij verdriet zou je kunnen zeggen, word je nog verdrietiger als je verdrietig bent, omdat je kijkt naar je verdriet en er komt nog wat verdriet bij, maar dat is niet zo'n probleem. Maar als je geïrriteerd bent en je kijkt naar je irritatie en er komt vervolgens irritatie bij, het beeldspraak in Dzogchen wordt gebruikt van een kristal. Ik heb er hier eentje staan, dat is gewoon een soort, het lijkt een soort glazen kubus. Hier zit dan nog een soort beeldje in, maar daar gaat het nu niet om. Maar als je zo'n glazen kristal op een blauw tafelkleed legt, dan lijkt de hele kristal blauw worden. En leg je hem op een rood tafelkleed, dan wordt het hele kristal rood. Dus het kristal zelf heeft geen kleur. En kan daardoor elke kleur aannemen. Nu, dat beeld wordt gebruikt voor gewaarzijn. Gewaarzijn dus heeft ook geen kleur, heeft geen vorm. Het is gewaar van alle kleuren en vormen en alle emoties. Maar zodra gewaarzijn zich, zeg maar, gewaar wordt van een emotie, heeft het de neiging om die emotie als het ware volledig op te nemen en zelf die emotie te worden. Dat is wat doorgaans gebeurt als we volledig geïdentificeerd zijn met het ego en nog niet of nauwelijks gewaarzijn geoefend hebben in dat helder blijven. Dus als je dan geïrriteerd bent en je kijkt naar je irritatie, komt er onmiddellijk een soort van irritatie bij. Je bent geïrriteerd over het feit dat je niet vriendelijk kunt zijn voor je irritatie. Ja, dus moet je daar weer naar kijken met vriendelijkheid. Zeggen, oh, geeft niks, mag best. Weet je, laat mij maar gewoon geïrriteerd zijn. Ik mag geïrriteerd zijn. Weet je wel, daar begint het mee. Dus ja, alle emoties hebben zo hun eigen ontwikkeling van hoe lang het duurt voordat je ze werkelijk met liefdevol gewaarzijn kunt omhelzen. En voor die tijd zit je in een periode van dat er toch een soort strijd ontstaat om er vanaf te komen. Dus dat moet je ook dan weer aanvaarden als een tijdelijk soort van oké, ik probeer er vanaf te komen, geef niks, mag wel, laat mij maar even. Oké?
Ja.
Wie volgt?
Sanne.
Hey Sanne!
Hey Jan!
Lang geleden dat ik jou gezien heb.
Ja! heel lang geleden.
Ja, vertel eens.
Ik ga vertellen. En dat wordt eigenlijk getriggerd door het onderwerp waar Sonja mee kwam met haar kleinkind. En ik voel dat ik mijn hele leven eigenlijk mij niet kan overgeven of niet kan verbinden in een intieme relatie. En er is één best wel groot ding gebeurd in mijn leven, maar dat heb ik eigenlijk heb ik nooit aandacht aan geschonken. Maar daar begin ik nu wel over na te denken. En dat is dat toen ik een baby was van 6 weken oud, toen was mijn moeder suïcidaal. En ik moest van mijn moeder ook, die wilde mij ook dan dood. Mm-hmm. Maar toen was ze nog net op tijd om iemand te bellen. Dus toen is zij opgenomen met mij. In een ziekenhuis, maar omdat ze suïcidaal was, kreeg ik natuurlijk geen borstvoeding meer. En ik kwam apart op een kinderafdeling te liggen. En toen heb ik 6 maanden op een aparte afdeling gelegen. En mijn moeder mocht 10 minuten per dag bij mij. Er mocht geen familie komen, helemaal niks.
Ja.
En ik hoor jou nu van alles vertellen net over baby's. Ja, die gaan zelfs dood als ze niet geknuffeld worden. Dus waarom ik hier nu over begin, is omdat ik denk van jeetje, het klonk net alsof jij daar best wel het een en ander van weet. En misschien is daar wel iets kapot gegaan. Nou, ik leef in ieder geval nog. En ik heb een rijke sociaal leven, maar dat zijn natuurlijk dan gewoon vrienden en vriendinnen.
Ja.
Daar heb ik dan geen moeite mee, maar in een intieme relatie, ik weet gewoon niet hoe het moet. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Of kan je me er iets meer over zeggen wat je daarvan weet?
Dat heeft daar vast mee te maken. Ja, dat is zeg maar, dan heb je op dat hele diepe niveau heb je een onveilige hechting. Of zo heet dat dan officieel, onveilige hechting. Maar in feite, dus heb je je niet kunnen hechten op dat hele primitief babyachtige niveau. Dus dat is zeg maar wat je het eerst leert voelen. En daar is dus dat niet goed kunnen ontstaan, dat gevoel. Dus dat is wat er gebeurt als kinderen in een vroege jeugd verwaarloosd worden om een of andere reden. En
hoe kan je dat nog helen?
Wat zeg je?
Kan je dat nog helen?
Ja, natuurlijk ja. Want het is aangeleerd, dus het kan overkomen worden, het kan overstegen worden. En daar zijn methoden voor. En de psychologische methode, nee, de spirituele methode, die zegt gewoon dat je door veel te mediteren, en dus op deze manier, hè, dus iedere keer als je merkt dat er iets ongemakkelijks ontstaat in zo'n relatiesituatie, dat je daar dan met vriendelijkheid naar kijkt, en het mag, weet je wel, en dit is gewoon zoals ik ben. Dus niet bestrijden. En eventueel met je partner het er ook over hebben, dat je hem verder best wel heel erg lief vindt, maar dat op dat soort momenten dat gewoon er nou eenmaal tussenkomt. En dan verder heb je eventuele methoden zoals EMDR om hier eventueel wat mee te doen. Hè, dus methoden van EMDR zijn dat je contact maakt met die onveilige hechting, want het heeft natuurlijk veel te maken met angst. Als baby heb je dus veel angst gevoeld, waar niks mee gedaan werd, die niet weggeknuffeld werd. Ja, dus het heeft vaak te maken met angst. En met een soort posttraumatisch stresssyndroom ook, kan een soort PTSS aan vastzitten ook. Dus daar zou je met een psycholoog over kunnen hebben, of met een therapeut die dan de juiste middelen gebruikt, om opnieuw als het ware weer een veilige hechting aan te leren.
Dus het begint
met, zeg maar, er is een oude pijn. Hè? Er is hier in het pijnlichaam is iets opgeslagen, zoals Eckhart Tolle dat dan noemt. En dat wordt getriggerd op sommige momenten. Nu, dus de spirituele manier is om die pijn te omhelzen, liefdevol te omhelzen, en dus niet mee te gaan in ego's oordeel over die pijn. Kijk, het ego heeft de neiging om telkens als je pijn hebt dat te veroordelen en te willen wegdouwen. En dat is een herhaling van wat je moeder vroeger met je deed. Dat doe je dan nu zelf. Ja? Dat nare ongemakkelijke kind, dat moet gewoon weggedouwd worden. Dus dat kan je met beoefenen kan je dat veranderen. En iedere keer als je dat nare ongemakkelijke gevoel voelt, om dan iedere keer in je liefdevolle moederrol te gaan. En te zeggen, oh, kom maar kleine Sanne. Je mag bij mij mag je angst voelen. Je mag je bij mij hart voelen. Ik hou even goed van je. En op die manier dus onvoorwaardelijke liefde beoefenen. En daarnaast heb je dus methoden in de psychologie die zeg maar, jou kunnen verbinden weer met oude pijn. Op een manier die het zeg maar, op een andere manier terug opslaat. Dat is wat EMDR doet in feite. Het herbeleven, maar dan vervolgens er op een andere manier mee omgaan dan je vroeger deed. Dus er is een hoop te doen.
Ja.
Ja. Oké, zullen we het daarbij laten?
Dankjewel.
Ja, oké. Dan zie ik nog één hand. Zullen we die ook nog even doen van Freddy?
Ja. Ja, hallo.
Hi.
Hi. Het is eigenlijk ja, praktisch. Ik ben sinds 3 dagen in de cursus, geloof ik.
Ja.
Ik heb hoofdstuk 1 gelezen. Maar ik wil ook even ter gerust. Ik kan gewoon mijn eigen tempo lopen. Hè, want ik weet niet ja, waar iedereen nu zit. Maar...
Ja. Nee, iedereen doet hier zijn eigen tempo.
Dat haal ik nu? Nee.
Ja, dus je mag een vraag uit les 1 stellen of uit les 5. Of je mag al 50 jaar gemediteerd hebben of nog nooit. Het is allemaal oké hier. Dus ga je gang.
Oké. Nou, dat was eigenlijk wat ik wilde horen.
Oh, dat was de vraag al.
Nee, dat, een hele praktische... Nou ja, er kwam net wel... Ja. Nou ja. Door het onderwerp van de vorige... ik ben leerkracht, dus ik heb veel geleerd over veilige hechting. En dat allemaal vind ik ontzettend boeiend.
Ja.
Onderwerp, ik heb en dat kwam net op, dus ik gooi het er nu uit, een familieopstellingenretraite gedaan. Mm-hmm. En daarin deden we ook een oefening dat je ja, je moment van de conceptie en de in de baarmoeder en de geboorte. En wat ik mij herinner van in de baarmoeder, dat ik dacht, ook hier moet ik het alweer helemaal zelf doen.
Ja.
Terwijl ik dus, ik weet dat ik me de ouder van mijn ouders ben geweest en dat allemaal, maar dat het dat dus al in de baarmoeder was.
Ah, ja.
Dat vond ik echt zo bijzonder. En dat ik ook denk dat dat komt dus niet door mijn moeder, wat dan ook, dat zit gewoon in mij dan in de lijn. Ja.
Ja. Dus dat is op zich dan goed dat je deze even noemt, want dat zou voor Sanne ook een manier kunnen zijn. Familieopstellingen kunnen ook vaak zeg maar kwetsures uit hele vroege jeugd. En zij zeggen zelfs kwetsures van zelfs van eerdere generaties die overgedragen zijn. Die kun je allemaal bij familieopstellingen kunnen die aan het licht komen. Kunnen die in het licht komen. Hè? Dus zeg maar oplossen in het licht van gewaarzijn. Dus ook een prachtige methode. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Dus daarom dat ik er meestal niet aan denk. Maar ik hoor er mooie dingen over van andere mensen. Dus als het je aantrekt om dat te onderzoeken, dan zou ik dat zeker doen. Oké,
okay. Ja.
Dames en heren, zullen we hiermee afsluiten? De volgende sessie is op donderdag 3 december, weer om 6:30 s'avonds. En daarna is er eentje op woensdag 16 december. Dit staat ook op de cursuswebsite in je account. Daar staan altijd de data van de komende cursussen en de inloglink van de eerstvolgende cursus. Dus die kan je daar vanaf morgen of overmorgen kun je daar de inloglink vinden van die volgende avondsessie. Dus ik ga even de opname nu stoppen.